Goedemorgen allemaal. Jullie mogen 2 Petrus openslaan. Dus ik wil met jullie vandaag lezen uit 2 Petrus hoofdstuk 1. En daar zullen we heerlijke versen in vinden. Ik ben hier 1 keer eerder geweest voor degenen die mijn naam niet kennen. Ik ben Wijnand de Ridder. Ik woon in Ermelo, onderdeel van Christengemeente Ermelo. Het is een voorrecht om het woord te mogen delen deze morgen, hier zo. Ik had van tevoren gevraagd, wat is de situatie in de gemeente? Dat is soms wel eens handig. Nou, ik hoor dat jullie een pittige tijd hebben, zullen we maar zeggen. En ik kan me voorstellen dat dat best wel binnenkomt. Dat dat pijn doet, dat het verdriet oplevert. Wij zelf hebben als gemeente best wel wat strubbelingen gehad, zeg maar. En die dingen die kunnen ontzettend pijn doen. En dat kan strijd opleveren. En dat het lastig is om je emoties in toon te houden. Of dat het gewoon veel met je doet. Nou, ik sta hier ook met een hele lading emoties. Nu is het al rustig. Maar ik heb de afgelopen paar maanden best wel een heftige tijd gehad. Als gezin. Gebeuren heel veel dingen, ik kan het allemaal niet delen en dat hoeft ook allemaal niet. Maar in ieder geval zijn de situaties heel heftig. Maar waar ik vanochtend over na wil denken met jullie, deze morgen over na wil denken, dat is het antwoord daarop. En meer dan dat, ik kan echt getuigen, de tijden waar ik in zit zijn nog nooit zo zwaar geweest. Maar ik heb nog nooit zoveel vreugde met de Heer Jezus gehad. En ik wens jullie dat toe, weet je. In deze wereld te gaan stormen komen. En niet om een doemprediker te zijn. Maar wat je nu hebt ervaren, hoogwaarschijnlijk gaat het heftiger worden. En er gaat strijd komen. Als je nu in de glorietop zit. Er gaan tijden komen die je onderuit lijken te slaan. Stormen. En niet altijd wordt de storm weggenomen. En ik heb zelf de laatste weken regelmatig moeten denken aan de 3 vrienden van Daniel. Die in de brandende oven worden gegooid. Nou, heftiger kan het misschien niet. En de vlammen die gaan niet weg. God neemt niet de vlammen weg. Ze zijn nog steeds te midden van die vlammen. Nou, ik kan me voorstellen als je erin gegooid wordt. Dat je als eerste gilt. Iets in die richting. Maar er gebeurde niks. Ze werden niet geraakt. Ze waren in het vuur. In de pijn zou je kunnen zeggen. Maar zij zelf waren veilig. En waarom? Nou, dat hebben we net gezongen. Je bent veilig in Jezus' armen. Dat is voor ons onze rustplek. Er was een 4de man, hele discussies wie dat zijn. Maar ze werden beschermd te midden van de vlammen. En ik wens jullie dat toe, dat je dat zult gaan ervaren. Misschien nu niet, maar dan spoedig. Dat je zo de Heer Jezus ziet. Dat je zo tot rust komt bij Hem. Dat je niet alleen oké gaat. Maar dat je kunt zeggen, er is strijd en er is pijn. Prima. Maar God is zo goed, Hij tilt me er bovenuit. En ik beleef geweldige tijden met Hem. En dat is ook wat je soms terug hoort bij de vervolgde kerk. Of bij kerken in vervolging, in landen waar vervolging is. Dat ze de gevangenis ingaan. Ik moet denken aan Richard Wurmbrand, misschien wel bekend. Dat hij in de gevangenis zat en toen ging hij eruit. En toen vroeg iemand hem, hoe was dat? En toen zei hij, ongelooflijk zwaar. Maar het was zo geweldig. Want ik had alleen de Heere Jezus en dat was meer dan voldoende. En dat ze zelfs in China hoor je getuigenissen dat mensen uit de gevangenis zijn. En dat ze zeggen, ja, maar dat waren de beste dagen ooit. Hoe kan dat? Omdat God met kracht in onze harten wil werken. Nou, daar willen we een beetje ook over nadenken. Of dat zal ik ook aanraken. Maar laten we lezen 2 Petrus, hoofdstuk 1. En ik lees vanaf vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en een apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden, door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, omdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis en aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. Aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent, dus zijn sterven, bedoelt hij daarmee, nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u naar mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover wat ik wil lezen. Ik ga niet alles behandelen, maar ik wil deze dingen iets met jullie delen. Maar laat me eerst even kort bidden, als jullie dat willen toestaan. Even een kort gebed. Je Vader in de hemel, dank u wel. U bent zo goed voor ons. Ja, we hebben het gezongen. Er is nergens een plek waar we zo veilig zijn dan bij de Heer Jezus. Heer, hij is ons rustpunt en in hem kunnen we werkelijk vaststaan en vreugde ontvangen. En leven met u. We danken u voor uw zoon. Het offer wat u door uw zoon heen gebracht heeft. En het feit dat uw zoon nu in ons leeft. We willen u daar echt voor bedanken. Heer, u bent zo goed voor ons. En in deze rust, in deze stilte, ja, verlangen we u te aanbidden. Verlangen we om verfrist te worden in u. Heer, we hebben een relatie met u en we willen die uitdiepen. Geef genade, Heer, dat wanneer we het woord lezen, ernaar luisteren, dat het onze eigen harten zal verkwikken deze morgen. Heer, werk zo met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, ik wil vers voor vers er doorheen, maar ik weet niet hoe ver ik kom. Ik ga niet tot het einde komen. Dus dan hebben jullie thuis nog wat huiswerk te doen. Ik ga vooral verder. Maar deze brief is een brief geschreven door Petrus. En Petrus heeft hem geschreven aan allerlei mensen die hele heftige situaties meemaken. Dus er is vervolging gaande, grootschalige vervolging. Dat is van buitenaf. Mensen die niets met het christendom te maken hebben, die er een hekel aan hebben, vallen ze aan. Maar ook van binnenuit. Er zijn valse apostelen in hun midden opgestaan. Mensen die in zonde wandelen, maar wel zich christen noemen, wel onderdeel zijn van het geheel. En dat zie je in de hoofdstukken die erop volgen. En ze komen met allerlei dwalingen. En onderdeel van die dwaling is wat ze dan gnostici noemen. Nou, dat is een heel breed begrip. Allerlei mensen vallen eronder. Maar in deze groep was het waarschijnlijk zo dat ze zich heel erg focust op een soort mysterieuze kennis. En als je die zou vastgrijpen, als je dit zou weten, dan, ja, dan word je echt een geestelijk persoon. En dan ga je op. En het maakt niet meer uit hoe je leeft, niks maakt meer uit. Het gaat erom dat je deze mysterieuze kennis begrijpt en zij zullen je er wel bij helpen. Nou, en de eerste christenen, dat moeten we beseffen, die hadden niet een Bijbel zoals wij. Weet je, misschien dat je hier zit en je hele leven de Bijbel leest en denkt, ja, even serieus. Dan komt iemand hier in de gemeente binnen en die zegt op een bepaald moment, nou jongens, ik heb een hele mysterieuze, diepgaande kennis, een soort openbaring. Moet je nou eens luisteren? En dan denk je, ja, oké, wat hebben we daar nou mee? Dan zeg je, wij zeggen, ja, maar het gaat om het woord van God en dat klopt. Alleen in die tijd hadden ze niet zo de Bijbel bij zich. Als ze geluk hadden, hadden ze een Oude Testament. Misschien hadden ze één of twee brieven van Paulus of Handelingen of een evangelie of iets in die richting. En dat was het wel. En de meeste mensen konden niet lezen. Dus voor hun was het echt een bedreiging. Nou, aan die mensen schrijft hij. Ik vind het zo prachtig, want als je dat beseft, hier heb je dus een groep mensen die aangevallen wordt van binnenuit om te gaan geloven in een soort mysterieuze woehoe, kennis. En Petrus komt en hij gaat in de eenvoud delen over de Heer Jezus. En dat is zijn hele boodschap. Hij is constant bezig met de Heer Jezus. En dat wordt nooit oud. En dat zie je Paulus doen. En dat doet hij ook. Nou, dan gaat, we lezen dus Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Dus dit is wie hij is. Hij is een apostel. En dan denken we bij apostelen, tegenwoordig heb je allerlei mensen die zich apostel noemen. En dat zijn meestal hele soort van geestelijke mensen. In ieder geval, dat doen ze overkomen. Maar Petrus voegt eraan toe een dienstknecht. Een dienaar. Iemand die dient. Dus Petrus verheerlijkt zichzelf niet, dat is al mooi. En dan zegt hij aan hen, dus dat is aan de mensen aan wie hij schrijft, die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Dus hij kijkt naar deze mensen en zegt niet, ik ben beter dan jullie. Hij zegt, we hebben hetzelfde geloof. En deze morgen sta ik hier, ik ben geen centimeter geestelijker dan jullie. Maar we hebben één ding, we hebben hetzelfde geloof. We geloven in de Heer Jezus. En dat is geweldig, we geloven in de Heer Jezus. En hoe gebeurde dat? Nou, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Nou, heel kort. In het Grieks staat hier, dit vers wordt best wel aangevallen, omdat hier staat dat Jezus onze God is. En er zijn mensen vandaag de dag die willen je doen geloven dat er geen drie eenheid is. Dat dat onzin is, want we kunnen het niet begrijpen. Zo zit God niet in elkaar. Nou, de dag dat je God denkt te begrijpen is de dag dat je in dwaling bent gevallen. We kunnen het niet begrijpen, maar de Bijbel spreekt ook hier over dat Jezus ook God is. En niet alleen Hij, want in vers 2... staat er mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dus Hij is God, maar niet de enige, want God onze Vader is ook God. En wij geloven als christenen, misschien zeg ik nu dingen die hier aangevallen worden, ik weet het niet. Maar wij geloven dat God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest drie personen zijn, één God. Er wordt vandaag de dag veel aangevallen. Ik kan het een beetje proberen uit te leggen, ik heb het één keer geprobeerd. Een preek opgenomen over de drie eenheid. Niet gehouden in de gemeente, want ik dacht dit wordt te lang. Duurde bijna 2 uur. En dan heb ik alleen nog maar de basis ervan behandeld. Dus het is een diepgaande studie, gaan we nu niet doen. Maar één ding wel, de Bijbel leert het. God is 3-1. En dat vinden we lastig soms, omdat we het niet kunnen begrijpen. Maar goed, Petrus die zegt dit hier. Dus er komen mensen binnen en zeggen, ja, jullie zijn weer heel erg bezig met Jezus. Je moet naar die mysterieuze kennis toe. En dan zegt Petrus, nee, we hebben dit geloof ontvangen door Jezus, die God is. Door Jezus, die de redder is, de zaligmaker is. Door Jezus Christus, de Messias. Het draait om Hem. Nou, dit vers, echt waar. Ik ga er nu niet bij stilstaan, want ik wil eigenlijk uitkomen bij vers 3 en 4. Dat is een beetje mijn hart voor vandaag. Maar dit is wel belangrijk. Jezus, Christus, de Messias, God, zaligmaker, zoon van God. En wij hebben zijn gerechtigheid ontvangen. Dat vind ik prachtig. Door de gerechtigheid van Hem. Nou, hoe werkt dat? De dag dat jij tot geloof kwam. Het moment dat jij zei, Heere Jezus, ik heb gezondigd. Ik verdien het niet, maar ik smeek u. Vergeef mij mijn zonde. En van nu af aan bent u de baas in mijn leven. Ik hoop dat jullie dat allemaal gedaan hebben. Ik behandel jullie in ieder geval alsof. En dat is wat tot geloof komen betekent. Heere Jezus, ik heb het niet. Ik heb gezondigd. Vergeef mij. Was mij schoon door uw bloed. Ik vertrouw op u. En ik wil dat u Heer bent in mijn leven. En op dat moment gebeuren er heel veel dingen. En één van de dingen is dat de Bijbel noemt dat je wordt gerechtvaardigd. Nou, dat klinkt een beetje technische term. Maar als ik hem zo praktisch mogelijk maak. De Bijbel zegt op het moment dat je tot geloof komt, word je bekleed met Jezus Christus. Nou, dit is geweldig, dat bekleed worden met de Heer Jezus. Want weet je wat dat betekent? De Heer Jezus leefde een volmaakt leven. En de Vader keek naar de Heer Jezus en die zei, dit is een persoon die ik ga zegenen. De zegen van God komt op de Heer Jezus. En nu ben jij simpele, eenvoudige gelovige. Je hebt misschien je hele leven verprutst aan allerlei rotzooi. En het moment dat je vraagt om vergeving, het moment dat je je leven geeft aan de Heer Jezus, word je bekleed met de Heere Jezus. En als God naar jou kijkt, ziet hij geen smerige zondaar die hij weg wil werpen. Maar hij ziet een heilige. Hij ziet de gerechtigheid, de goede werken, de goedheid van Jezus om jou heen. En het heeft niets met jouw werken te maken. Dat is simpel zijn werk. doordat jij gelooft. Nou, dit is geweldig. Dat betekent, we hebben iets gezongen over van dat we welkom zijn bij de troon. Dat is echt waar, maar dat is hierdoor. Er staat in de Bijbel, staat in de psalm, wie zal de berg van de Heere beklimmen? En dat is een beetje poëtische taal, om wie zal in de tegenwoordigheid van God kunnen zijn. En dan staat er wie rein is van handen en zuiver van hart. En ik moet zeggen, hoe ik dit vroeger heb gelezen, ik las die psalm en ik dacht, oh, ik ben niet heilig genoeg. Ik zou een geweldige monnik zijn in een paar honderd jaar geleden. Ik ben iemand van de, bij wijze van spreken, zelfkastijding. En we gaan heiliging radicaal breken met de wereld, weet je. We sluiten elkaar op in dit gebouw, komen hier nooit meer uit. Heel af en toe gaan we iemand naar buiten zetten om eten te halen. En dan moet hij zo snel mogelijk weer terug, want dat is veilig. Weet je, zo'n heiligheidsmannetje, nou dat ben ik geweest. En als ik dan een psalm lees, als wie zal de berg van de Heere beklimmen? Hij die rein is van handen, zuiver van hart. Nu moet ik heel hard gaan ploeteren om dit te bereiken. Alles wat onrein is, weghakken. Ik moet zo heilig mogelijk leven. Uren bidden per dag, uren bijbelstudie per dag. 2 keer per week vasten, enzovoort, enzovoort. Nou, ik heb dat geprobeerd. Ik ben al verder gegaan, dus ik heb op een bepaald moment dacht ik geniet wel heel erg van eten. Dat is niet geestelijk, dus ik ben droog brood naar mijn werk gaan meenemen, omdat ik geestelijker wil zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zoals ik zei, ik zou een goede monnik zijn. En het probleem is, ik kwam daar nooit. Ik kwam nooit in die tegenwoordigheid. Waarom? Je bent nooit goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik faal. Misschien zijn jullie beter, maar ook jij faalt. En schiet tekort, en wij allemaal. En daarom is dit zo heerlijk, dat we bekleed worden met de Heer Jezus. Want weet je wat er nu is? Nu zijn we rein van handen en rein van hart, als je gelooft in de Heer Jezus. Je bent gereinigd door het bloed. We hebben het gezongen, Heer, uw bloed dat reinigt mij. Dat is realiteit. En dus ben jij 100% welkom bij God. Nou, ik vind dat geweldig. Dat betekent het moment, waar jij ook bent, dat je... Nou, je ogen sluit of ogen open, maakt niet zo fluit. Maar dat je gaat bidden, gaat praten met God. Op dat moment sta je voor de troon. Je bent in zijn tegenwoordigheid. Je ervaart het misschien niet, maar je bent het. Hier komen we samen. Misschien ervaar je hem nu niet. Maar de Heer Jezus is hier. Hij woont in je, dus hij is er sowieso. Dus hij moest wel, bij wijze van spreken. Maar je bent ook welkom bij hem. Hij wil graag dat je bij hem bent. Hij wil dat je leert om te schuilen onder zijn vleugels, dat je dicht bij hem bent. Nou, dat komt door zijn gerechtigheid, door wat hij heeft bewerkt voor jou. Nou, dan komen we bij vers 2. Het gaat nog niet zo hard, dus ik weet niet hoe ver ik ga komen. Dus excuses, als ik niet ver genoeg kom, ga lekker thuis ermee bezig. Maar vers 2, dit is een gebed van Petrus. En als we een gebed zien in de Bijbel, besef dan, God heeft dat gebed in de Bijbel laten opschrijven, of een zegenbede is dit eigenlijk, laten opschrijven omdat God dit ook wil. Ja, dus het is niet alleen dat Petrus dit wil, maar God wil dit. En dan wordt het heel rijk, moet je kijken. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Nou, dat woord vermeerderen, dat betekent niet, je hebt 1000 en er wordt er 1 bij gedaan. En je hebt nu 1001, want dan heb je ook vermeerdering. Maar dit is meer een overvloedige vermeerdering. En daarom schrijven ze in Engelse vertalingen, in de ESV bijvoorbeeld, er staat multiply, dus vermenigvuldigen. Mogen dit vermenigvuldigd worden. Dus genade, je hebt 10 genade, bij wijze van spreken. En opeens heb je 100. Nou, dat is lekker. En dan 10.000, enzovoort, enzovoort. Dus het is een hele overvloedige wens. Het is niet dat het een klein beetje mag groeien, nee, dat het overvloedig vermeerderd mag worden in jullie harten. Nou, wat mag er vermenigvuldigd worden? Wat mag er vermeerderd worden? Laten we, eerst de genade. Het woord genade. Ik heb wel eens uitleggen gehoord, die legde uit. Genade is dat je ontvangt wat je niet verdient. En dan legden ze de nadruk op niet verdienen, niet verdienen, niet verdienen. En dan word je een soort neerslachtig. Oh ja, we ontvangen het, maar ik ben het niet waard hoor. Nou, dat is waar, we zijn het niet waard. Amen. Maar de nadruk bij dat woord ligt daar niet op. De nadruk ligt op je ontvangt, terwijl je er niks voor hebt gedaan. Daar gaat het om. Je ontvangt het gratis, bij wijze van spreken. En dit is geweldig, want in vers 3, en daar gaan we zo meteen heen. Maar er staat, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en godsvrucht behoort. En hoe ontvangen we dan? Uit genade. gratis. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft er niet voor te werken, je hoeft er niet voor te ploeteren. Je hoeft er niet 40 dagen voor te vasten, je hoeft er niet uren voor te bidden. Dit wordt jou gewoon geschonken als je gelooft in de Heer Jezus. Ja, dat is genade. Nou, dat is waanzinnig. Elke keer als je het woord genade in de Bijbel ziet, denk daar eens over na. Oh ja, genade, God wil geven. Voor niets. Hij zegt het in Jesaja, volgens mij 55, kom, koop, eet voor niets. Kom naar de wateren. En in Openbaring zegt hij dat ook. God nodigt ons uit. Kom. En ontvang. Gratis. Voor niets. Kom. En dat vinden we zo. Ik vind dit heel lastig. Want ik zei, ik ben echt een heiligheidsman. Als ik het kan verdienen, dan wil ik het verdienen, zeg maar. Alleen ik kom erachter, de afgelopen half jaar kom ik erachter, ik kan gewoon nul verdienen. Maar ik kan wel alles ontvangen. En dat is veel fijner. Waarom is dat fijn? Je hebt volle zekerheid. Je ontvangt alles. Ik hoef niet met weinig te doen, maar met overvloed. Omdat het niet gaat om mij. Om wat ik waard ben. Nou, dat is geweldig. En dan wenst hij ook vrede toe. Nou, je kan je voorstellen. Je wordt vervolgd aan de buitenkant. Er is gigantische strijd gaande. Mensen haten het dat je de Heer Jezus volgt. Weet je, in die tijd werden christenen als de atheïsten gezien. Iedereen geloofde in duizenden goden. En ze moesten daar voor offeren en daarvoor. En hier voor Caesar en daar voor die en daar. Enzovoort. En hier komen die christenen. Die zeggen net als de joden. Er is maar één God. En die dienen wij. En er is maar één koning. Één keizer. Dat is niet Caesar, maar dat is Jezus. Nou, daar werden ze boos van. Dus ze werden vervolgd. En dan is vrede. Is een hele rijke wens. Maar ook te midden van de strijd in de gemeente die plaats kan vinden. Zegt Petrus, maar dus ook God, dit is wat ik voor jullie wil. Genade vermeerderd en vrede vermeerderd. Rust. Echte, diepgaande rust. En dan komt nu een mooie, vers 2. Want hoe komt dat? Maar misschien zit je hier en zeg je, nou Wijnand, geweldig dat je dat zegt. Genade, God wil geven, ik ervaar het niet. Ja, ik weet niet of jullie in elkaar zitten, maar ik ben best wel een gevoelspersoon. En ik wil dingen graag ervaren. En dat is niet altijd zo. Vind ik super lastig. Maar het is zo. Maar hoe gaat dit nou realiteit worden? Hoe gaat Gods genade en Gods vrede nou in mijn hart komen? En er is maar één weg. Door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. En dat woord kennis, dat begint in het verstand. Dat je weet wie Hij is. Maar daar blijft het niet. Het blijft niet alleen hangen in het verstand, maar het gaat door. Namelijk dat je het met je hart grijpt, dat je in geloof eraan vasthoudt. Dat je door het geloof gaat zien, zeker weet, vertrouwt en daardoor ook gaat ervaren dat Hij genadig is, dat Hij genade geeft. En dit is wat ik zie in kerkelijk Nederland. Vooral in ons land, wij zijn een heel theologisch land, globaal gezien. Er is echt heel veel niet-theologen. Maar wij willen heel graag dat dingen kloppen en zuiver zijn. En dan gaan we Bijbel lezen. En ik denk dat hier vast mensen zitten zoals ik. En ik heb jarenlang de Bijbel gelezen en bestudeerd, vers voor vers, woord voor woord, topics in de hele Bijbel. En allemaal bezig om zuiver te zijn in leer. Nou, 100% ben ik daar een voorstander van. Alleen als het daar blijft, hebben we een probleem. En ik heb aan heel veel mensen gevraagd, ook aan heel veel predikers, of mensen die ze me voorgaan, die spreken, heb ik gevraagd, hoe is je gebedsleven? Want ik weet, dan vraag ik, hoeveel tijd besteed je in het woord per dag? Zeggen ze, uren, ik vind het heerlijk, de hele dag lezen, geweldig. Lekker een beetje de Bijbel nerds, geweldig. En dan vraag ik, hoeveel tijd besteed je in gebed? En dan wordt het heel stil. En dan, ja, een minuut of zo, een paar minuten per dag. En wat mij dat zegt, is dat zij heel goed zijn in hun hoofd, maar dat het hart nog wel een beetje achterblijft. Want gebed kun je niet doen zonder dat je je hart uitspreekt, zonder dat je je gevoelens uitspreekt, zonder dat je echt wordt voor Hem. Dat je zegt, oh Heere, ik heb net gelezen over het feit dat U genade wil geven, en dat U vrede wil geven, en U wil dat overvloedig geven. Maar ik ervaar het nu niet. Heere, ik heb het zo nodig. Geeft u het mij dan? Heere, u zegt dat u het geeft. En dat u dat geeft doordat ik u ken. O Heere, ik wil u kennen. We hebben het gezongen, hè? Toon mij uw glorie. Ik wil u kennen, Heer. Nou, die hartsgesteldheid heb je nodig om die genade te ontvangen. Dat het niet gaat om jouw omstandigheden alleen. Dat het niet gaat om wat er allemaal gebeurt. Dat het niet gaat dat jij, geweldig whatever. Maar dat je uiteindelijk zegt, Heer, er is maar één plek waar ik echt wil zijn. Bij u. Heer, alleen bij u. En dit is het, dit is echt het geheim van het hele geloofsleven. Het gaat alleen om Jezus Christus. Alleen om Hem. En dit vind ik het lastige. Dan wil ik gewoon eerlijk zijn. Ik vind dat lastig. En waarom vind ik het lastig? Omdat ik zo snel, ja, je zei het al, je wordt zo snel afgeleid. Je hebt je werk, je hebt je gezin, je hebt allerlei situaties. En al die dingen vullen je gedachtes. Maar om gewoon alleen bij God jouw Vader te zijn. Aan zijn voeten te zijn. En gewoon te drinken als het ware bij hem. En de laatste tijd, mijn Bijbel lezen is anders geworden. Omdat ik nu anders omga. Dus ik lees de Bijbel. En ik heb echt de Bijbel bestudeerd en dat doe ik nog steeds. Maar het grootste deel van mijn Bijbel lezen is dat ik gewoon lees. En dat alles wat ik zie van God, dat ik hem daarvoor ga danken. En daarvoor ga bidden dat ik ook zo word. Dus ik zou lezen vers 1. En Simon Petrus, een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus. O Heere, ik wil ook een dienstknecht zijn van de Heere Jezus. Ik wil hem dienen. Ik wil hem kennen. De Messias. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. O Heere Jezus, u bent mijn God. U bent mijn zaligmaker. U heeft me gered. U heeft me vergeven van alle zonden. U heeft me bevrijd van de macht van de zonde, waardoor ik steeds meer heilig kan leven. U heeft me bevrijd van de angst voor de dood. Dank u wel dat als ik sterf dat het geen einde is, maar nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus ik lees de Bijbel en het wordt heel persoonlijk opeens. Want het gaat niet om de theologie, oh Jezus is God en daar blijft het. Maar het gaat erom Jezus is God. Wow, hij is in mij. Geweldig. En zijn kracht, als die God is, heeft hij alle kracht in hemel en op aarde. En die God is voor mij. Die God is met mij. Ik hoef helemaal niet meer bang te zijn. Stel dat ik sterf, ga ik naar de hemel, leef ik, ben ik met de Heere Jezus. Gaat alles geweldig, komt dat door hem. Zit er alleen maar tegenstand, beschermt hij mij, enzovoort, enzovoort. En dan wordt het heel persoonlijk. En dat is wat we nodig hebben, om Jezus Christus te kennen. Om diep te wortelen in hem. Weet je, ik moet nu denken aan de tekst in Colossense. Want dit is niet iets wat alleen op dag 1 plaatsvindt. Soms dan hoor je dat mensen heel erg de nadruk leggen op, ben je al tot geloof gekomen? Ben je opnieuw geboren? Is dat ooit gebeurd? En dan staat er in, ik zal de tekst noemen, je hoeft niet op te zoeken, maar Colossense 2 vers 6 staat, zo is u dan Christus Jezus de Heere aangenomen hebt. Ja, dus toen je tot geloof kwam, heb je de Heere Jezus aangenomen. Je hebt hem uitgenodigd om je leven te veranderen en om de baas te worden in je leven en om je zonde te vergeven. Zoals u dan hem aangenomen hebt, dus in dat geloof, in dat ik heb niks, maar u heeft alles, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem. En dit is wat we echt moeten gaan zien. Hoe je tot geloof komt, is met je lege handen vertrouwend dat de Heere Jezus jouw zonde wil vergeven. En terwijl je zegt, Heere, bepaalt u maar. Maar dat is niet een moment. Ja, je gaat een keer door de deur heen. Maar er is een weg te wandelen. En die weg, die wandel je op dezelfde manier. Namelijk niet, oh, moet ik kijken wat ik allemaal voor u heb gedaan. Bent u nu blij met me? Nee, dank u wel dat u het allemaal heeft volbracht. Dank u wel dat u blij met me bent, omdat ik geloof. En omdat ik bij de Heere Jezus hoor en dat ik schoongewassen ben. Dat je daaruit leeft. Het is zo simpel en toch hebben we er vaak zoveel moeite mee. Nou, dus door de kennis van hem, door hem te leren kennen. Dus zowel in hoofd, maar ook persoonlijk in relatie. Gaan we naar vers 3. Want het net genade God wil geven, maar nu, dit is zo groot wat hier staat, vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht. Nou, zijn goddelijke kracht. Hij sprak een paar woorden. En de hele aarde werd gemaakt. In 6 dagen werd alles gevormd wat hier op aarde is. planten, dieren, mensen enzovoort. En behalve de mens maakte hij alles puur door te spreken. Wat een kracht. Wat een kracht. Hij sprak, laat de aarde vol zijn met planten en bomen. En boom, in een seconde, in een flits. Alles was er. Wat een kracht. Nou, zijn goddelijke kracht, die goddelijke kracht, de kracht van God, heeft ons een beetje geschonken. Oh nee, dat staat er niet, hè? Staat niet een beetje, dit zeggen we vaak in ons hoofd. Hij heeft alles geschonken, maar er zal wel bedoeld worden een beetje. Nee, hij heeft ons alles geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Nou, leven en godsvrucht. Godsvrucht, ik vind het eigenlijk heel mooi hoe het in Nederland staat. Dus het is vrucht van God, zou je kunnen zeggen. Of vrucht voor God, dat gaat echt over je praktische levenswandel. Dat je leeft zoals God het wil. En leven, dat is wat er in ons hart gebeurt. We hebben leven ontvangen. En wat Petrus hier eigenlijk zegt is, alles wat je nodig hebt om te wandelen als christen, alles, heb je ontvangen. Nou, dit gaat boven mijn pet, maar het is wel waar. Dit betekent, voor mij heeft dit me echt bevrijd van wetticisme, om dit te zien. Namelijk, er staat niet, zijn goddelijke kracht wil je alles schenken. Want dan zit er nog iets van, oh ja, maar dan moet ik heel veel gaan doen. Maar dat is niet zo. Hij heeft alles al geschonken. Zo, als ik het voorstel, dus is een gigantisch magazijn met mijn naam erop. En als ik de deur open van die magazijn, staat daar alles wat ik ooit kan wensen. Ooit wat ik nodig heb. Het is alles, er is al voor betaald. God staat klaar om alles uit te storten in jouw leven. Ja, dus dat heeft hij allemaal ontvangen. Of dat kunnen we allemaal ontvangen. Alles. Dus wil je een karakter hebben als de Heer Jezus? Vol van de vrucht van de Heilige Geest. Liefde. Dat je altijd liefdevol bent. Terwijl mensen je aanvallen, bespotten, beledigen. Dat je niet denkt, oh, ik ga je terugpakken. Maar dat je zegt, weet je, ik ga je zegenen. Ik heb je lief. Ik wil het goede voor je geven. Blijdschap. Alles zit tegen. Maar glorie, halleluja. God is zo goed. Blijdschap. Vrede. Geduld. Hoe lastig is het met jonge gezinnen? Man, ik heb een heel jong gezin. Geduld is een grote worsteling voor mij. Maar God wil het mij geven. Zelfbeheersing, goedheid, vriendelijkheid enzovoort. Wil die allemaal geven. De gave van de geest. Dat als we hier komen en we hebben elkaar lief. Want liefde is de basis van de gave. Je hebt elkaar lief. Dat God dan kracht wil geven. Dat hij door jou heen iets wil geven aan anderen. Anderen wil opbouwen, wil versterken. Dat heb je ontvangen in de Heer Jezus. Wijsheid, heiliging, waarheid, enzovoort, enzovoort. Alles wat God je wil geven, heb je al ontvangen. Alleen, hoe wordt het realiteit? Vers 3, verder lezen. Door de kennis van Hem. Opnieuw, door de kennis van Hem. Ja, dit gaat mij petten boven, maar ik vind dit zo geweldig. De Bijbel zegt dus dat als jij in relatie leeft met de Heer Jezus, dat je gewoon alles gaat ontvangen. Dat het gaat stromen. Jezus zegt, wie dorst heeft, laat het tot mij komen en drinken. Dat is geloof, hè, tot Jezus komen om te ontvangen. En dan rivieren van levend water zullen stromen. Als er geen rivieren uit je stromen, wat moet je doen? Niet hard gaan ploeteren om proberen te krijgen, bij de Heer Jezus te zijn. Hem te leren kennen. Dit is Johannes 7 vers 37, 38 was dit, mocht je het willen opzoeken. 2 Korinthe 3 vers 8, ik noem de teksten niet om stoer te doen, kijk eens al die bijbelteksten stoer. Hè? Daar gaat het niet om, maar dat je ze op kunt zoeken. 2 Korinthe 3 vers 18 zegt dat als wij de heerlijkheid van de Heer Jezus zien, als wij Hem zien, worden wij veranderd naar hetzelfde beeld. En dan niet van worsteling naar worsteling, dat staat er niet. Er staat er van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de geest. Dus wil je dat de geest krachtig in je werkt? Wil je meer gaan lijken op de Heer Jezus? Wat je moet doen is kijken naar de Heer Jezus. Hem leren kennen. Verstandelijk en relationeel. Wortelen in Hem. Groeien in Hem. Gericht zijn op Hem. Weet je, er is strijd geweest. Hier zo. Nou, ik hoop dat het rustig wordt. Maar zo niet. Wat dan nog? Wortel in de Heer Jezus. Groei in Hem. Heb je gigantisch pijn? Ga naar hem toe en zeg: Heer, ik heb gigantisch pijn. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar ik wil u vertrouwen. Help mij om op u gericht te zijn. Weet je, ik zit dus in zelf echt in zwaar weer. Dit is geen theorie voor mij, maar dit is waar ik nu in leef. De enige reden dat ik hier kan staan en niet te pletten val door de emotionele hijsa die er plaatsvindt, is omdat dit waarheid is. En ik begin het langzaamaan te leren. Maar ik heb een paar keer de afgelopen maanden echt door mijn knieën heen gevallen. Ik weet dat ik op een bepaald moment, was het 's avonds en ik was zo bezorgd en ik was zo emotioneel gebroken, dat ik echt boos werd. En ik zei: God, wat bent u dan? Wat bent u dan? En misschien heb jij dat ook. Maar vaak zijn we te vroom om dat niet aan God te vertellen. Terwijl hij ziet jouw hart en weet het al lang. Maar word het gewoon eerlijk. Ik ben eerlijk geworden. Ik zeg: God, ik ben woedend. Ook op u. Op de situatie, maar ook op u. Wat bent u dan? U zegt dat u voor mij zorgt. Nou, dat merk ik niks van. En ik weet, dit is niet geestelijk om te doen. Hè? Dit is niet, heb ik mijn zonde beleden. Wees gerust. Maar dit was wel wat ik voelde. En ik zei ook, ik weet dat ik dit niet mag voelen, maar ik voel dit wel. Dus ik wil het uitspreken aan u, Heer. Ik ben gewoon boos. En ik zou nu verder willen bidden, maar ik heb gewoon geen zin meer om te bidden. Bekijk het maar. En ik ben gaan slapen. Ik kon slapen, geen idee hoe dat gebeurd is. Maar... En de volgende dag nog steeds boos. En ik ging met de auto, dat is wel een grappige anekdote misschien. Maar ik ging in de auto zitten, ik haalde met de trein naar werk, dus ik naar de trein toe gefietst. De trein de hele ochtend, spoor gebeuren. Ik kon niet met de trein naar werk. Oké. Ik naar de bus toe. Bus, 2 uur vertraging. Kan niet met de bus naar werk toe. Ik denk, nou ja, dan een auto regelen. Ik probeer een auto te regelen. Lukte niet. Uiteindelijk ben ik met onze eigen auto gegaan. Dus ik rijd. Nou, gelukkig kom ik nog altijd op werk. Een beetje met, een beetje boos en, jullie weten wel hoe dat gaat, denk ik. En toen kwam ik in de file terecht. En die file, dus ik even zoeken, terwijl ik stil stond, 1,5 uur vertraging. En ik denk, nou lekker dan. Maar dan zit je in de auto, dan heb je dus geen bal te doen. Dus wat, nou ja, ik kon niks anders dan te gaan bidden, want ja, God is er altijd en anders zit je maar in je eentje. Maar dat is de plek waar God begon te spreken en mijn hart, mijn boosheid liet zien dat het zondig was en dat het niet goed was. En het werd een hele mooie tijd. Nou, blijkbaar was de 2 uur wat ik het in totaal over zou doen niet goed genoeg. Mijn accu ging kapot midden in de file. Uiteindelijk ben ik 4,5 uur later was ik op werk. Maar ik had die 4,5 uur nodig. Om helemaal weer te herstellen en tot rust te komen. Dus ik heb daarna, ik kwam op werk. En ik was echt vol in de rust weer gekomen. Echt mijn ballast af kunnen leggen. En kunnen zeggen: Heren, help mij. Dus ik kom op mijn werk fluitend. En er was geen nepfluit van: oh ja, je moet geestelijk zijn. Maar er was gewoon, mijn hart was vol. En toen zei je collega: zo, jij hebt een balendag. Ik zei: ja, nou ja, file, een auto kapot. En oh, zo vervelend. Ik zei: nee, dat was heerlijk. Dus het werd uiteindelijk omgebogen tot een mooi gesprek. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dit. Wees gewoon eerlijk. Als je boos bent, zeg het. Bespreek het met hem. Maar blijf bij hem. Daar gaat het om. Zoek hem. Wees in zijn tegenwoordigheid. En als je, ook al ervaar je het niet, open de Bijbel en zeg: Heren, ik wil gewoon met u zijn. En ga al biddend zo de Bijbel door. Spreek met hem. Want hij wil luisteren. En dit is de plek waar hij je verandert. Weet je, er zijn zonden waar ik al jaren mee strijd. Met, ga je niet aan wat het allemaal is. Maar met zonden, er is zoveel, ik heb zoveel gestreden. En alle trucjes toegepast die ik kon toepassen. Weet je, dan luister je die preek en dan die persoon heeft er wat en die heeft er wat over te zeggen. En ik heb alles toegepast. En niets werkte. En waarom niet? Omdat ik een zelfgericht persoon ben. Net als jullie. Sorry, we zijn vaak zelfgericht. En uiteindelijk faalde het omdat ik niet wilde. En wat gebeurt er nu? De afgelopen half jaar, ik besteed meer tijd met hem dan ooit. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon geweldig is om met hem te zijn. En omdat dat de plek is waar hij verandert. En hij... Er zijn dingen waar ik geen last meer van heb, waar ik al 20 jaar mee strijd. Als sneeuw voor de zon verdwenen. Heeft niks met Wijnand te maken, heeft niks met, wat geestelijk. Nee, zijn bij de Heer Jezus. Kijken naar hem, staren naar hem. En hij gaat je leven veranderen. Ik had een timer aangezet, maar die timer is gestopt. Oh nee, hij doet nog wel. Nou, ik ga nog heel eventjes door, heel kort. Want dit is te mooi. Hij heeft ons geroepen door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Zoek lekker thuis uit wat dat betekent. Is heerlijk. Maar ik wil even naar vers 4. Want God heeft ons iets gegeven wat ons helpt om bij hem te blijven. En om te ontvangen. Namelijk, je kunt alleen ontvangen wat je gelooft. En dan bedoel ik niet de prosperity, oh ik geloof in een Ferrari en dan krijg ik een Ferrari. Nee, want het gaat alles wat tot leven en godsvrucht behoort. Dus het gaat alleen om dingen die echt met het christenleven te maken hebben. Die met jouw wandel met God te maken hebben. En met jouw karakter om hem te verheerlijken en vrucht te dragen voor hem. Daarvoor heeft hij alles gegeven. Hij geeft je geen 10 vliegtuigen omdat jij dat leuk vindt. Hij geeft je geen groot huis. Daar gaat het allemaal niet om. Dat snappen we wel, hè. Nou, in ieder geval. Maar hoe kunnen we dan wandelen in die dingen? Ja, door te zijn met de Heer Jezus. Maar hij weet hoe zwak we zijn. Vers 4. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nou, goddelijke natuur, dat betekent niet dat we als God worden in de zin dat we allemaal mini-goden worden. Zoals de Mormonen geloven en allerlei andere vage gasten. Dat niet, maar dat betekent dat wij steeds meer op hem gaan lijken. Dat zijn karakter steeds meer zichtbaar in ons wordt. En dat hij steeds meer ons vult en gebruikt in de wereld. Dat je met ongelovigen bent en dat ze gaan proeven dat je anders bent. Weet je, Corrie ten Boom, daar zei je ze over, als je haar zag, zag je 1,5 meter van Heere Jezus om haar heen stralen. Dat, zeg maar. En hoe wordt dat realiteit? Hoe gaan we deel krijgen in al die zegeningen, zodat we steeds meer op hem gaan lijken en steeds meer zijn glorie laten zien door die kostbare beloften? Nou, de Bijbel staat vol met kostbare beloften. We hebben er al een paar gelezen. Bijvoorbeeld zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Dat is een belofte, een bijbeltekst waar je mee naar God kan gaan. En zegt, Heere God, dit is uw woord. U heeft dit gesproken. De 66 boeken die we in de Bijbel hebben, volledig Gods woord. Dit is wat God wil spreken tot ons. Geweldig. Heere, u zegt, uw goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en godsvrucht behoort. Ik merk in mijn leven, ik worstel met dit en dit en dit. Of ik heb dit karaktereigenschap. Of morgen heb ik een moeilijk gesprek. Of nou ja, wat dan ook. Heer, maar u zegt dat ik daar alles voor krijg. Dank u wel. Halleluja. Hier ga ik op staan. U zegt het. Het is waar. Dank u wel dat u alles gaat geven. En daarom ben ik hier bij u. Daarom wil ik ontvangen van u. Heer, geef het mij. Maar dank u wel dat u dat gaat doen. En dan ga je naar je werk toe. Dan ga je naar school toe. Dan ga je waar dan ook heen. En ik weet niet hoe, maar God doet het. Hetzelfde met vreugde. Er staat meerdere keren dat de God onze vreugde is. Dan heb je gigantische moeilijke omstandigheden. En je zakt weg. Dan is zo'n belofte, kun je vastgrijpen om je geloof een soort van hou vast te geven, stabiliteit te geven. En zeg, Heere God, maar u zegt dat ik in vreugde kan leven. Ik geloof u. Heer, ik geloof dat u het gaat doen. Dank u wel. Dank u wel dat u de God van vreugde bent. Dank u wel dat ik vreugde zal ontvangen. Halleluja. En zo ga je. En God gaat het doen, want hij heeft het beloofd. En hij is niet een mens dat hij liegen zou, zegt de Bijbel. Hij liegt niet. Nou, dat is geweldig. Dus door die kostbare beloftes, en dan staat er nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Nou, dan zeg je, dat zei ik namelijk in de voorbereiding, dit klinkt toch heel veel als, nou moet ik heel veel heilig gaan worden. Nou, dat klopt, je moet heilig worden. Maar hoe ontvluchten we dan het verderf van de wereld? Want dat zit eraan vast. Dus we krijgen deel aan de goddelijke natuur. Dus God zegent ons en we worden meer als God. Maar wel nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Dan denk ik, oeh, nou moet ik weer hard gaan ploeteren, weet je wel. Gaan strijden. Nou, ik ben dankbaar dat Petrus blijkbaar weet dat ik de Bijbel ook zou lezen. En dan staat er, moet ik even kijken waar dit staat. Dat is vers 20. Want dan zegt hij het nog een keer, alleen net met andere woorden. Want als zij de besmettingen van de wereld, en eerder zei hij de begeerte in de wereld, maar dat is hetzelfde. Die begeerte, al die zondige verlangens, waar wij ook deel aan hadden, misschien soms nog hebben. Dat zijn de besmettingen. Maar want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn, door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dus ook dat is opnieuw bij de Here. Het is echt, ja, het staat overal. Als dit opvalt, staat het overal. Als je bij de Here Jezus bent, je oog op hem richt, met de hulp van de beloftes van God, dan gaat zijn genade, alles wat hij je wil geven, gaat zichtbaar worden in je leven. En ja, het is een groeiproces, prima. Het is een groeiproces, maar wel een heerlijk groeiproces. En dit wens ik jullie toe, en dit verlang ik voor ons, dat we hierin wandelen. Nou, ik heb veel meer te delen, maar dat laat ik voor nu even liggen. Lees het verder. Maar ik wil daarvoor bidden dat wij, want ik ben net zo goed, ik ben niet hier degene die het geeft, maar dat wij met elkaar en in Nederland, de christenen in Nederland, in die diepte gaan wandelen met de Heer Jezus. Er staat in Ezechiël dat er water uit de tempel loopt, en de tempel is de plek waar God woont, er stroomt water uit. En dan moet Ezechiël dat steeds gaan meten. En de eerste keer is het dat hij net met zijn voeten in het water staat. En dan gaat hij verder en dan tot zijn knieën en dan tot zijn dijen. En dan uiteindelijk zwemt hij. Dat is mijn wens, dat we gaan zwemmen in alles wat God wil geven. En daar wil ik voor bidden. Ja, willen jullie met me bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Heren, we hebben maar een paar versen behandeld. Maar ik dank u voor de rijkdom die daar staat. Heer, het is te groot voor woorden, maar u heeft het ons geschonken. In Christus. Hij is de wijnstok. Wij zijn ranken. En u vraagt van ons dat we verbonden blijven. Heer, u vraagt dat we gericht op u zijn. Dat we in relatie leven met u. En ja, daar hoort ook gehoorzaamheid bij. Maar Heer, dat is een gehoorzaamheid van twee geliefden als het ware. Heer, ik wil mijn vrouw dienen omdat ik haar lief heb. Ik wil doen wat zij fijn vindt omdat ik haar lief heb. Heer, geef dat we zo'n relatie met u opbouwen. Dat we vol worden van u, van uw liefde, van uw genade, van uw barmhartigheid enzovoort. En dat we daarom een nieuw leven gaan leven. Dank u wel dat u het mogelijk heeft gemaakt. U zegt niet, we zullen geen of een beetje vrucht dragen. U zegt, ik heb u uitverkoren omdat u veel vrucht zult dragen. Heer, op grond van uw belofte bid ik u, vervul het. En daarom leer ons om die intieme, die diepgaande, die geweldige relatie met u op te bouwen. Heer, zegen ons daarmee. Zegen deze gemeente daarmee. Ook mijn eigen plaatselijke gemeente, maar ook in Nederland. Heer, geef dat we alle wetticisme en losbandigheid los zullen breken. En dat we echt in een radicale eenheid met de Heer Jezus zullen wandelen. Ik wil u daarvoor bidden in Jezus' eigen, heerlijke, geweldige, overvloedige naam. Amen.